Wij openen de Heilige Schrift in Genesis 24. We lezen allereerst de eerste 9 versen en vervolgens de versen 61 tot 67. Dus het begin en het einde van dit hoofdstuk. Genesis 24, vers 1 tot en met 9. Allereerst. Abraham nu was oud en welbedaagd. En de Heere had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis: regerende over alles wat hij had, leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en de God der aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochters van de Kanaanieten in het midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn land en naar mijn maagschap, mijn familie, trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En de knecht zei tot hem: misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. En zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetrokken zijt? En Abraham zei tot hem: wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land van mijn maagschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende: uw zaad zal ik dit land geven. Diezelfde zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult u rein zijn van deze mijn eed. Alleen breng mijn zoon daar niet weer heen. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. En dan vervolgen wij in vers 61. En Rebekka maakte zich op, dus bereidde zich voor met haar jonge dochters. En zij reden op kamelen en volgden de man. En die knecht nam Rebekka en trok heen. Isaac nu kwam van waar men komt tot de put Lachairoi. En hij woonde in het zuiderland. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naderen van de avond. En hij hief zijn ogen op en zag toe en zie de kamelen kwamen. En Rebekka hief ook haar ogen op en ze zag Isaac. En zij viel van de kameel af, zij liet zich van de kameel glijden. En ze zei tot de knecht: wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zei: dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebekka en ze werd hem te vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na de dood van zijn moeder. Tot zover de schriftlezing. We willen u deze morgen het woord van God bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Genesis 24. En te midden van alles wat daar gebeurt, lezen we vers 7 nogmaals. Genesis 24, vers 7. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn vaders huis en uit het land van mijn maagschap, mijn familie genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, zeggende: uw zaad zal ik dit land geven. Diezelfde zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. God gaat door met zijn belofte, dat is het thema. En daar spreekt ook deze geschiedenis van. God gaat door met zijn belofte. We letten allereerst op dat het een zaak van God is. In de tweede plaats letten we op het geloof van Abraham daarin. En tenslotte letten we op het huwelijk van Isaac en Rebekka, zoals we dat aan het slot van het hoofdstuk vinden. Dus God gaat door met zijn belofte. Allereerst is het Gods zaak. In de tweede plaats letten we op het geloof van Abraham. En in de derde plaats letten we op het huwelijk van Isaac en Rebecca. Gemeente, je kunt met zo'n geschiedenis als deze, en we hebben eigenlijk een heel mooi deel niet gelezen in dit hoofdstuk, moet u maar eens thuis doen. Daar hebben we twee kanten op. Hoe komt een man aan zijn vrouw? Nou, als u getrouwd mag zijn, of verkering kreeg, hoe komt die ander? En zeker ook als je elkaar weer moet missen, na zoveel jaren soms, dan kan dat ook wel heel pijnlijk zijn. En dat je terugdenkt, regelmatig terugdenkt aan het begin van die relatie die je hebt gehad, het huwelijk dat je hebt gehad. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi. En je merkt in deze geschiedenis dat het heel anders gaat dan vandaag aan de dag. Dan stel je voor dat je vader iemand op pad stuurt om een meisje voor je te gaan halen. Nou, dan kun je toch niet indenken dat dat gebeurt. Een paar, ik zie je lang komen met de, zo, hè, zoiets. Cultuurverschillen zijn ook allemaal waar. Maar dat is niet de hoofdmoot van deze geschiedenis. En daar gaat het tenslotte helemaal niet om in deze geschiedenis. Wat is het dan? Het is een zaak van God, gemeente. Wat God doet door Isaac een vrouw te geven. Want het is opvallend dat heel dit hoofdstuk, 24, beheerst wordt door gebed, geloof, verwondering over Gods daden en over God de Heere zelf. Zodanig dat het zelfs een lied kan oproepen in onze harten. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. In dat licht bezien krijgt deze geschiedenis betekenis tot op de dag van vandaag voor u, jou en mij. Geen romantiek, maar zaligheid en verlossing. Wonderbare liefde van God. Die hij concreet maakt in het geven uiteindelijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Voor wie wij in de Bijbel ook allerlei namen kunnen vinden als het gaat over het liefhebben. Is hij niet de bruidegom? Jezus Christus heb ik het dan over. Hè? Is hij niet de bruidegom van zijn kerk? Hij die zijn gemeente lief heeft met hun eeuwige liefde. Hij die alles voor haar geeft. En niemand die dat verhinderen kan om haar, zijn gemeente, tot de Vader te brengen. Nou, God heeft zijn belofte gegeven en gaat deze stap voor stap in vervulling brengen. En ook staat dit hoofdstuk in het kader daarvan. En we hebben het dan over de belofte die God aan Abraham heeft gegeven toen hij hem riep om uit zijn land en zijn familieklan te gaan. Ik zal u tot een groot volk maken en het slot daarvan en in u zullen de alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En die belofte van Abraham gaat dan weer terug op de belofte van Genesis 3. Gegeven door de Heere over het zaad van de vrouw. Die de slang de kop vermorzelen zal. Kortom, de belofte van de verlosser, de Heere Jezus Christus. Daar gaat het uiteindelijk om. Zijn komst staat centraal in Gods geschiedenis, gemeente. Ook vandaag. Zijn wederkomst althans vandaag. Zijn komst, zijn eerste komst toen. En wat God zegt, dat is beslissend. En wat God doet, dat is beslissend. Dat komt voort uit zijn welbehagen, zoals we dat wel noemen. Hè? Die hij in zijn hart heeft voor u, voor jou, die hij lief heeft met een eeuwige liefde. Dat klinkt heel algemeen. Ja, zo zeg ik het ook. Voor u, voor jou. Want dat is toch een wonder? Ervaart u dat toch ook wel eens? Hebt u God ook lief gekregen? Hebt u God ook lief? Dat komt omdat God u lief heeft. Hè? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je dat bedenkt, hè, dan word je er soms ook wel stil van. Dat kan je hart wel eens onderbreken en vol van raken. Dat God de Heere niet een God op afstand is, niet slechts een God die heilig torent over de zonde, hoewel hij die niet verdragen kan. Maar hij een God van het welbehagen is. Maar daarvoor riep hij Abraham. Daarvoor gaf hij aan de onvruchtbare Sara en Abraham Isaac, de zoon van de belofte. In Isaac zal u het zaad genoemd worden, had de Heere gezegd. En daarom moest ook Ismaël met Hagar de tent uit. Wegwezen. Eerst Abraham en nu is Isaac aan de beurt. Maar dat God zijn belofte zal gaan vervullen, dat hij dat stap voor stap doet. Daarvoor dus eerst Abraham met Sara, nu Isaac aan de beurt, maar daarvoor moet Isaac wel een vrouw hebben. Opdat de belofte van het evangelie voort zal gaan naar de uiteindelijke vervulling. God doet dat. Het is niet gemerkt in het schrift, in de tekstlezing ook en daarvoor al, dat alles spreekt. Dat Abraham ook helemaal spreekt over de Heere, de God van de hemel. Die mij uit mijn vaders huis en uit het land van mijn familie genomen heeft. En die tot mij gesproken heeft. Die, zo zegt hij, als het dan gaat over het zoeken van een vrouw voor Isaac. Die zal ervoor zorgen dat u, en dan heeft hij tegen zijn huisbeheerder, Eliezer wellicht, die zal ervoor zorgen dat u voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Waarom de God van de hemel, de Heere, de gemeente, omdat uw zaligheid, ook uw zaligheid, jouw zaligheid, een zaak van God is. Helemaal een zaak van God is. Is dat niet een groot wonder? Want vanuit onszelf komt er niets van. Zoals toen ook nu niet. Sara was onvruchtbaar. Hè? En als Isaac dan met Rebecca trouwt. Dan lijkt het wel dezelfde kant op te gaan. 20 jaar lang moesten ze wachten op een kind. En krijgen ze er 2 natuurlijk, een tweeling. En eeuwen later zegt Jezus, uit u geen vrucht tot in der eeuwigheid. Vanuit ons komt er niks van. En dat is niet alleen maar omdat dat rechtzinnig klinkt. Maar omdat dat werkelijkheid is. En wie weet dat niet? Als God in je leven gaat werken. Als God in je leven binnenkomt. Met de kracht van zijn woord en heilige geest. Dan ga je zien, Heer, ik kan het niet. Ik ben niks. Niks. Voor u. Zegt u dat wel eens mee? Beleidt u dat ook wel eens voor Gods aangezicht? En als je dan deze geschiedenis leest, gemeente, dan is er hoop voor mensen die niets presteren als het gaat om zalig worden. En dan is het, dan geeft deze woorden, deze geschiedenis, geeft hoop en verwachting dat God het doen zal. Want het komt echt bij hem vandaan. Uw zaligheid, de verlossing van uw zonden, het herstel van de breuk met God, Genesis 3... Nieuw leven voor Gods aangezicht in heiligheid en hemelse vreugde is compleet en gans en al een zaak van God. Geprezen zij zijn naam. En niet om dan maar te denken van, nou ja, God moet het doen. Nee, niet. Als u dat zegt, dan snapt u er helemaal niks van. Maar het komt, geloof zijn God met diepst ontzag. Het komt echt helemaal, helemaal bij God vandaan. En daarom is het zo vast en zeker. Gaat intussen niet buiten de mensen om, gemeente. Dat merk je ook als we letten op het tweede punt, het geloof van Abraham. Abraham is inmiddels behoorlijk op leeftijd gekomen en Isaac is ongeveer 40 jaar. Dan moet Abraham dus 140 geweest zijn. En dan vindt Abraham het tijd dat Isaac een vrouw krijgt. Maar ja, het is niet om het even waar zij vandaan komt. In ieder geval mag zij niet uit de vrouwen van de Kanaanieten komen. Dat wil zeggen dat er dus geen vermenging mag vinden van het volk dat uit God is en het heidenvolk. Dat draagt het gevaar van verlaten van God en van zijn belofte in zich. Breken van het verbond dat God met Abraham en Isaac sloot. Isaac al als kindje van 8 dagen. Het geloof van Abraham. Dat betekende, gemeente, dat deze aartsvader, die later de vader van de gelovigen genoemd wordt, geleerd heeft in alles met God te rekenen. Herkent u dat? Want dat is kenmerkend voor het geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt. Maar weet u dat hij door het geloof met God rekende, betrof niet alleen zichzelf en zijn eigen zaligheid. Dat ging ook uit naar de zaligheid van zijn zoon Isaac en het nageslacht, het grote nageslacht. En uiteindelijk van alle volken, dus ook van ons en onze kinderen. Het geloof van Abraham strekt zich uit naar de komst van de grote zoon Jezus Christus en is typerend voor allen die in hem geloven ook vandaag. Zij vinden hun zaligheid in hem en in hem alleen. Ja, toch? In hem alleen. Mooi, hè? En wat fabriceren wij er niet allemaal bij, gemeente, soms? In hem alleen. U ook? Daarom moet ik echt gaan naar het land waar Abraham vandaan komt. En vandaar zal hij een vrouw voor Isaac halen en meebrengen. Zo zal Abrahams vreemdelingschap bewaard worden en doorgegeven worden aan Isaac en zijn nageslacht. Vreemdelingschap. Ik denk wel eens vandaag in de dag, dat volk heeft dat vreemdelingschap nooit kwijtgeraakt. Dat draagt het nog. Hoe werelds en seculier Israël soms ook leeft, hè? Maar het is en blijft een apart volk. Te midden van de volkeren. Abrahams vreemdelingschap. De apostel in de Hebreeënbrief, die typeert ook het leven van de aartsvaders zo. Dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Geen vermenging dus van God, de God van Abraham, met de afgoden. En het is helder wat Eliezer niet mag doen. Niet mag doen. Een vrouw van de Kanaanieten halen en ook Isaac niet naar Haran brengen. Dit land, hoe bevochten en aangevochten het ook is tot op de dag van vandaag, beloofde land. Het land dat God heeft gereserveerd voor Abraham en zijn nageslacht, om daar de beloofde verlosser ter wereld te brengen. Alles, gemeente, alles, merkt u dat? Alles staat in het teken van de belofte van God tot en met deze dienst toe. Ook het huwelijk van Isaac moet daaraan dienstbaar zijn. Hoor maar wat Abraham tegen zijn knecht zegt. Diezelfde zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat u voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. God zal het doen. En dan zweert Eliezer dat hij deze zaak zal doen zoals gezegd. En gemeente, dat het geen romantiek is, maar dat het gaat om het hart, de hoofdlijn van de Heilige Schrift. Dat het eeuwigheidsgewicht eraan hangt. Ook aan deze geschiedenis, gemeente. Dat hebt u wel te bedenken. Het is zaligheid of rampzaligheid. Redding of verloren gaan. Want Christus of geen Christus. En heeft u hem al nodig gekregen? Is hij al onmisbaar voor u geworden? U heeft reeds als kind, tenminste ik neem aan de meeste van u, misschien wel allemaal, u heeft reeds als kind Gods belofte ontvangen en verzegeld gekregen in het teken van de Heilige Doop. En Gods beloften staan vast en zeker. Ook nu, hè? En kunt u dan deze Christus, deze genadige zalig maken, niet meer missen? Hebt u hem nodig? God geeft hem. Daarom komt hij met dat machtige woord, zijn beloften toen, de vervulde beloften nu in het heerlijke evangelie. Wentel uw weg dan ook op de Heere, hij zal het maken zoals hij beloofd heeft. Zoals Abraham hier doet en zoals ook zijn knecht doet wanneer hij is aangekomen op de plaats van de bestemming. De weg op de Heere wentelen. Bidden tot God. En straks komen we ook de biddende Isaac in het veld tegen. Bidden. Roepen. Want als God het doet en als het zijn zaak is. Weet je, dat klinkt bijna dwingend, hè? Maar laat God geen rust. Totdat u weten mag dat deze Christus ook de uwe is. De enige troost in leven en in sterven. Bid, roep, als het nog niet zo is. Dat is toch verschrikkelijk eigenlijk als het nog niet zo is. Het komt toch op zaligheid of rampzaligheid aan, gemeente. Kom, roep tot God. Zijn beloften zijn waarachtig. En het is zo mooi als je deze geschiedenis leest. En dat is een aansporing voor ons. Ze hebben het van God verwacht, gemeente. En als u blijft steken in het denken dat we het toch niet zelf kunnen pakken. Alsof dat zou moeten. En dat we het niet zelf kunnen. Alsof God dat niet weet. En het is toch niet voor mij. Dat is een leugen van de duivel. Daaruit blijkt juist. De zwartheid en donkerheid van het aangrijpende ongeloof. Gods zaak is het toch. En dat heeft Abraham geloofd. En het is zo, ja, het is helemaal waar dat we van nature zo in elkaar zitten. Het is niks en het zal nooit wat worden. Zo zijn we denk ik wel wat opgevoed, hè. Het is niks en zal nooit wat worden. En o wee als iemand zegt, ja maar het is, maar Christus is er voor mij. Dan klinkt dat in de oren van sommigen als iets van, ja, nou ja. Klinkt wel erg evangelisch. Nou dat is het ook. Nou dat evangelie van God, gemeente. Want in Christus ligt uw leven. In Christus ligt uw zaligheid. In Christus. En dat heeft God gegeven. Niets uit mij. Maar alles uit hem. Zo reizen we naar Jeruzalem. Dat boven is. En je merkt het hier bij Abraham. Bij die knecht. En straks ook bij Isaac en ook bij Rebecca. Ze hebben op God gezien. Want ze wisten het. God zal voorzien. Ze leggen hun zielenzaligheid in Gods genadige en almachtige handen. In feite doen ze dat ook. Uw en jouw zaligheid, gemeente hier. Want dat is de doorgaande lijn in de schriften naar de Christus toe. En tot op de dag van vandaag ook hier in Oud-Beierland. En dan krijg je die prachtige geschiedenis van Eliezer, Rebecca, die Rebecca ontmoet. En hoe dat gaat allemaal. Met altijd wel een ontroerende geschiedenis, u misschien ook wel. Hij heeft gebeden toen hij bij die put is gaan zitten. Dat is natuurlijk altijd een centraal punt waar iedereen weer komt elke dag. Dus een ontmoetingsplaats van mensen. Maar hij ontmoette eerst God. Hij bidt. Nauwelijks had hij amen gezegd op zijn gebed als ze kwam. Rebecca. Beeldschoon. Dat wordt gezegd in de Bijbel, hè? Een hele knappe vrouw. Een reine maagd. Die zich dus niet ingelaten had met jongens. Maar nog rein was. Maagd was. Zoals dat behoort, als we nog niet getrouwd zijn. En ze blijkt ook zeer behulpzaam te zijn. Een vrouw die een moeder in Israël kan zijn. Zeer behulpzaam. God hoorde het roepen van Abrahams knecht. En het was en is immers Gods zaak. Zaak van zijn belofte en verbond, dat van geen wankelen weet. En na alles wat ze gehoord heeft over Abraham en Isaac en Gods belofte, is ze bereid mee te gaan. Ze zal de bruid voor Isaac zijn. De bruid. En dan gaan ze op weg. En dan komen we bij het laatste deel van het hoofdstuk. Het huwelijk van Isaac en Rebecca, het derde punt van de preek. Als de karavaan in de buurt komt van waar Isaac woont, is het tegen de avond. Isaac is in het veld ingegaan om te bidden. Vaak zocht hij de eenzaamheid op. Ook vanwege het verdriet om het sterven van zijn moeder Sarah. Kennelijk kon hij daar moeilijk overheen komen. Sarah, zijn moeder. En dan ziet hij ineens in de verte die kamelen aankomen. Hij heeft zijn ogen op en zag. Ze komen eraan. Er staat eerst van Isaac en vervolgens staat er ook van Rebecca. Dat zij haar ogen ophief en Isaac zag. En ze laat zich snel van de kameel glijden. En hier in de Bijbel staat dat ze van de kameel viel, maar dan zou je iets heel anders bedenken. Jongens, ze viel niet van de kameel, maar ze liet zich gewoon afglijden. En toen hoorden ze, en toen ze hoorden dat het Isaac was, nam ze de sluier en bedekte zich. Dat was gebruikelijk in die cultuur van toen. Want als iemand trouwde met een, dan kreeg hij feitelijk het gezicht van zijn aanstaande vrouw, van zijn bruid, niet te zien. Totdat het zover was. Nou, dat is wel vandaag de dag wel wat anders, toch? Maar zo ging dat toen. Vandaar dat ze zich bedekte, zodat Isaac haar gezicht niet kon zien op dat moment. En de knecht gaat eerst alles vertellen aan Isaac. En als hij alles verteld heeft aan Isaac, dan neemt Isaac Rebecca mee in de tent van zijn moeder, zo staat er. Nou, die tent zal ongetwijfeld bij de tent van vader Abraham in de buurt hebben gestaan en niet bij de tent van Isaac. In het zuiderland, de tent van zijn moeder, doorgaande geslachten. En dan sluiten ze het huwelijk. Gaat een beetje anders dan nu. Geen stadhuis of gemeentehuis komt eraan te pas. Ook geen kerkdienst. Nee, openlijk neemt Isaac Rebecca mee de tent in. En dan staat er en zij werd hem ter vrouw. Dat wil zeggen dat ze gemeenschap met elkaar hadden en zo uiting gaven aan het huwelijk. En dan staat er zo treffend bij, en hij had haar lief. Is dat niet bijzonder, gemeente? Ook dit huwelijk staat in het teken van de voortgang van Gods belofte. Het loopt helemaal vast, 20 jaar notabene, geen kinderen. En toch gemeente, dat is juist ook Genesis 24, God de Heere zorgt dat de geschiedenis van Gods roeping en belofte aan Abraham gedaan verder gaat. Gods naam en Gods verbond zal worden voortgeplant van geslacht tot geslacht en van kind tot kind. Hoeveel eeuwen leven we reeds na deze geschiedenis? U en jij en wij zijn er het bewijs van dat God zijn belofte vervult. Ik wijs u nog een keer dat de belofte aan Abraham ooit gedaan: in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. God doet dat. Zoals hij dat toen ook deed, via huwelijk en liefde tussen man en vrouw, toen Isaac en Rebecca, door de kinderzegen. Hij doet dat van kind tot kind. Zijn naam en zijn verbond worden doorgegeven. O wonder geheimenis. De gemeente, uw gemeente, bent drager van die naam. Beseft u dat? En we hebben het teken daarvan. Toen was dat de besnijdenis. Na de komst van Christus is dat de heilige doop. Teken als goddelijke tekenen van de waarachtigheid van Gods belofte en verbond. Die van kind tot kind doorgaat. Dat is wat. Is dat niet hoopgevend? Voor ons en voor onze kinderen en kleinkinderen, zo God ons die gaf. Maar als u weigert dit te geloven, dat is negatief, hè? Ja, toch zeg ik dat. Wie weigert God te geloven, die zal alle zegeningen van zijn verbond missen en eeuwig buiten moeten zijn in het eeuwige en helse vuur. Maar één ding moet u beseffen. Dat klinkt misschien raar wat ik nu zeg. Maar God wil dat niet. Aan God ligt het niet. Hij deed alles om u te verlossen, te redden, de vergeving van uw zonden te schenken. Christus is gekomen, gemeente, Christus is gekomen, het kind is geboren. Zoals Jesaja dat ook machtig mag profeteren, een zoon is ons gegeven. En er staat dus niet dat er een kind is geboren, maar dat kind is voor ons geboren. Een zoon is gegeven, nee, een zoon is ons gegeven. Voel maar. Daar staat het. Daar heeft God het neergezet. En bevestigd. Hier is de Christus voor u. En je ziet het, hoe God het doet. Abraham, zijn zoon Isaac, ook al heeft het jaren geduurd. Isaac, en straks Jacob, een van de tweeling. Na 20 jaren notabene. God kan wel eens lang wachten, hè. Maar het gebeurt gegarandeerd. En Christus kwam, en toen kwam zijn geest en vervulde Gods beloften die doorgingen van ouders naar kinderen. Handelingen 2. Zo zal het gaan. Zo zal het ook vandaag gaan, ook onder u. Uit alle volken komen ze aan en worden binnengebracht in het nieuwe en hemelse Jeruzalem. Het is alleen met verwerping van zijn beloften dat u er buiten zult blijven. Dat nieuwe Jeruzalem dat komt. Vast en gegarandeerd is dat. En Johannes, dat is helemaal het eind van de Bijbel. Johannes heeft het al mogen zien, de scharen die niemand tellen kan. En dan komt God opnieuw, zoals hij dat weer deed in het leven van Abraham, Isaac en later ook Jacob. En wat voor beeld krijgen we dan? Alweer van een huwelijk. Christus, de hemelse bruidegom. Bij de openbaring van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En dan hoort Johannes luid roepen. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen. En hun God zijn. Gemeente. We leven in een tijd waarvan we denken, hoe lang kunnen we nog in vrede samenkomen, toch? Wat moet het worden met onze kinderen? Wat moet het worden met onze kleinkinderen? Wat moet het worden met de toekomst van de Gods gemeente ook hier? We kunnen daar ook terecht wel eens bezorgd over zijn. Maar vergeet dan nooit, gemeente, vergeet dan nooit dat God voortgaat van geslacht tot geslacht. En dat eenmaal dat nieuwe Jeruzalem komen zal. Die bruid uit de hemel. Dat is uw toekomst. U die geloven mag dat Christus uw bruidegom is. Het duurt niet lang meer of hij komt. Hij zal u als een bruid halen om voor eeuwig in de bruiloftzaal binnen te gaan. Ziet, alle dingen worden nieuw. En of ik dan mag rustig mag sterven op een ziekbed. Een sterfbed met mijn geliefden om me heen. Of dat ze me afslachten. Weet u, dat maakt niet uit. Dat maakt geen verschil. Mijn bruidegom komt, want daar staat God voor in. Hier staat het, hè? In dat machtige woord. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dat is onze toekomst. Dat is de toekomst die God geeft die hij beloofd heeft. En wis en waarachtig vervullen zal. Amen. Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Machtig woord dat we mogen zingen. Psalm 105, het vijfde vers.